Binnenhof. Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. De wandelgangen.
Weet je nog even het inlezen, Sophie?
Even over de NAVO, hè?
Would you like some nice ISIS fighters?
Treurige top in Londen. We maken ons toch wel grote zorgen over het failliet van de NAVO. Ook in Den Haag, en er is ook gedebatteerd deze week.
Wij vinden dat we in bondgenootschappelijk kader stappen moeten zetten.
Deze 60-vleugel van de Tweede Kamer. We lopen door de krappe wandelgangen. Salima Belhai, dat is de buitenlandwoordvoerder. En daar hebben wij ook naartoe geproduceerd Hand en Broeken. Oud-VVD-Kamerlid en tegenwoordig directeur politieke zaken van het Haag Centrum voor Strategische Studies.
Hallo, hallo.
Hallo.
Ja.
Hallo.
Salima Belhai.
Ja,
en dankjewel voor de gastvrijheid. En ook voor het welkom heten van Hand en Broeken, want oud-Kamerlid van de VVD is ook de gast op de Kamer van D66.
Ja, mooiste vleugel van het gebouw.
Ja, jullie zaten helemaal aan de andere kant.
Wij zaten, moet ik nu zeggen, echt aan de andere kant.
Wij van de VVD.
In de oudbouw. Maar dit is de by far de mooiste vleugel.
Ja.
De justitievleugel. Waar eigenlijk altijd het CDA zat, tot ze wat kleiner werden. En toen komt D66 erbij.
Waar we het eigenlijk over willen hebben met jullie in deze podcast is...
I know that my statements created some reactions.
Komt die roep van Macron, zijn we hersendood, eigenlijk wel echt aan... in dit gebouw, in de Tweede Kamer. En hoe kan dat nou dat wij nog steeds de grootste wanbetalers zijn van het bondgenootschap? Zijn we misschien in shock? Zijn we verstijfd van angst? Wat gaan we doen? Han, je bent niet aan het lobbyen voor 2% norm, dus met z'n allen meer betalen voor de veiligheid. Dat lijkt me nog een logische verhaal.
Direct een verrassende mededeling misschien, maar ik ben ook tegen de 2% norm. Dat was ik ook als Kamerlid al. Dus ik vind het een ongelooflijk domme norm, die helemaal nergens op slaat. Maar goed, we hebben het nou eenmaal afgesproken, dus we moeten die kant op bewegen. Ik ben wel voor heel veel meer uitgaven voor de krijgsmacht. En ik heb er gelukkig bij de onderhandelingen voor dit kabinet zelf ook nog kunnen bijdragen dat het nu ondertussen 1,5 miljard bij komt.
Ja, maar kom je ook dus nu nog steeds, je bent ex-Kamerlid, je hebt je pasje nog, denk ik.
Ja.
Kom je nog hier bij die Kamerleden langs om toch hen te pushen, even nog wat meer geld uitgeven. Doe het nu of in de volgende kabinetsperiode.
Nee, dat hoop ik dat de kabinetsleden die daarover gaan, dus de minister en de staatssecretaris voor Defensie en hun PA's dat doen.
Want hoe vaak hoor je het woordje hersendood in de Haagse wandelgangen de afgelopen weken?
Niet vaak. Het is natuurlijk ook een uitspraak van Macron.
De Franse president.
Precies. En natuurlijk hebben wij hier veel gesprekken over eigenlijk wat er aan de hand is in de wereld. En daar hoort onder andere de NAVO bij. En hoe die, laat maar zeggen, zijn rol vervult. En of dat nog voldoende is om te zorgen dat we veilig zijn als Nederland. Maar ook natuurlijk vanuit Europees perspectief.
En als je dan naar de filmpjes kijkt die we afgelopen dagen hebben gezien van de NAVO-top in Londen. Ja, dan kun je daar toch wel als aan gaan twijfelen. Dan kun je een beetje zorgen maken. Bijvoorbeeld dat ene shot op die borrel in Buckingham Palace, waar Macron, Johnson, Trudeau en Mark Rutte samen met Prinses Anne, ja, ze gaan een grapje staan te maken over Trump. Je kunt het laten horen, maar je kan het nauwelijks horen, want het is bijna niet verstaanbaar. Je hebt de ondertiteling
nodig. Volgens mij heeft heel Nederland het wel gezien en de rest van de wereld heeft er ook naar gekeken. Dat is een van de meest bekeken filmpjes, maar er wordt ook wel heel veel van gemaakt. Kijk, dit soort onderrondjes vinden op allerlei toppen plaats. En als het Trump betreft, heeft hij daar ook voldoende aanleiding toe gegeven. En ik kan je één ding verzekeren. Deze grappen worden ook bij andere toppen gemaakt. Dus die zijn niet exclusief voor de NAVO.
Betekent het voor het wantrouwen binnen de NAVO op dit moment?
Het is veel leuker, denk ik, om te kijken naar de slotverklaring.
Nou, wacht even. Ja. Want dan gaan we heel snel eroverheen. Mm-hmm. Je weet ook hoe het in de huidige politiek werkt.
Mm-hmm. Ja.
Het beeld is belangrijk.
Ja,
en je hebt natuurlijk een beeld wat een verhaal vertelt. En we zitten met een verhaal van de Macron die zegt dat de NAVO hersendood is. Die op live televisie ruzie zit te maken, te bekvechten in een persconferentie een paar dagen geleden.
Maar zendt dat dan uit? Want daar zitten de breuklijnen. Maar dat onder ons zegt niet zoveel.
Het is alleen maar
omdat
een symbool.
Het is iets van achter de schermen.
Nee, maar voor de schermen was het allemaal veel zichtbaarder, de breuklijnen. Kijk, Macron heeft inderdaad openlijk, ik heb hem meegenomen hier in The Economist, een prachtig interview met Macron, heeft hij gezegd de NAVO is hersendood. Dat zei hij overigens naar aanleiding van het feit dat zijn minister van Defensie via Twitter heeft moeten vernemen van de Amerikaanse president dat hij zich terugtrok uit Syrië en dat hij een deal had gedaan met Turkije. En Macron zegt dan, dat is te gek dat we binnen een alliantie, binnen dit bondgenootschap, dat op die manier van elkaar moeten vernemen. Dan zit er eigenlijk niemand meer in de cockpit, dan zijn we hersendood. Is op zich een uitspraak die natuurlijk als een plens koud water op die NAVO is gevallen. En in alle eerlijkheid denk ik dat hij er niet eens zo heel ver naast zit. Hm. Het was een plens water die de NAVO kon gebruiken en die volgens mij op deze top zelfs positief is uitgepakt.
Maar ja. Hoe is die plens gevallen in de Tweede Kamer? Want ja, hier waren we natuurlijk ook volledig verrast, overvallen, gepasseerd. Ja, door die inval.
Ja, in de Kamer zie je dat, en dat maakt eigenlijk denk ik niet uit welke politieke partij, maar dat het breed leefde dat een land waar je eigenlijk altijd een goede relatie mee hebt gehad, de Verenigde Staten, eigenlijk een president heeft die zich wispelturig gedraagt. En dusdanig wispelturig dat eigenlijk niemand meer kan rekenen op een soort betrouwbare partner. En ik denk dat de Syrië-uitspraak voor iedereen eigenlijk een bewijs was dat we ook het signaal moeten afgeven dat je op die manier geen militaire en politieke relatie met elkaar kunt onderhouden. Het heeft gigantische consequenties gehad. Bij Buitenlandse Zaken heeft men erover gesproken. Maar ook bij Defensie. De minister van Defensie heeft ook de opdracht gekregen om dat toch echt op haar eigen manier ook te adresseren.
Want wat gebeurt er dan op zo'n moment in de Nederlandse politiek? Hè? Als wij worden overvallen door een Trump en een Erdogan, wat wordt er dan in gang gezet?
Nou, ik zie twee bewegingen. Dat is ook wel interessant. Een soort eensgezindheid natuurlijk. Omdat men ook denkt van ja, we moeten uitstralen als Nederland dat we dit als lid van de NAVO geen goede manier vinden om tot elkaar te verhouden. En je zet de boel op scherp. En het tweede wat je ziet is dat men ook heel erg gesprekken gaat voeren over van ja, maar in welke mate kunnen we nou nu nog alleen steunen op de NAVO als onze veiligheidspijler.
Dus dat besef is wel doorgedrongen de afgelopen weken?
Zeker. Je ziet het ook als effect voor de missie naar Hormuz. Daar heeft Nederland uiteindelijk gekozen om niet in te gaan op het verzoek van de Verenigde Staten om een bijdrage te leveren. Maar men heeft gekozen om aan te sluiten bij het verzoek van Macron, dus Frankrijk. En daarmee dus ook een Europese missie bij voorkeur te hebben om op die manier controle te hebben over de politieke koers die daar ook achter ligt. En dan bedoel ik de Iran.
Wat mij ook opviel is dat D66 precies deze week een oud plan van jullie weer opwarmde en weer retweette. Rob Jetten vroeg even aandacht voor jullie voorstel om een Europees leger op te gaan richten. Dat is een plan dat ligt al jaren, tijden geleden is dat al een keer gelanceerd.
En is precies geen deze steun week voor, volgens
komt
mij.
Het weer op tafel. Waarom kiezen jullie zo'n week uit om dat dan weer in de etalage te zetten?
Het is eigenlijk nog maar 1,5 jaar oud en ik heb het zelf geschreven. Het is een initiatiefnota geweest, omdat ik merkte dat we er heel vaak erover hadden. Maar eigenlijk niemand nog het lef had gehad om te zeggen hoe zou dat eruit kunnen komen te zien.
Ja, maar waarom zetten jullie het precies deze week dan weer in de etalage?
Nou ja, omdat, kijk. De discussie is natuurlijk in welke mate de NAVO afdoende is om een bepaalde mate van veiligheid te organiseren. En wij vinden dat de NAVO heel belangrijk is, echt een goede rol heeft, maar tegelijkertijd dat we vanuit Europees perspectief ook moeten zorgen dat we militair gezien een rol kunnen spelen in al die geopolitieke ontwikkelingen die er zijn.
Maar als je dat juist in deze week in de etalage zet, in een week dat we een hele merkwaardige NAVO-top zien allemaal op de televisie, dan onderstreep je eigenlijk dat de NAVO klaar is. En die gaat dus niet proberen te redden wat er te redden is bij de NAVO. Maar er komt een regeringsplein in Nederland, belangrijke partij, die zet met al die beelden in het achterhoofd die we deze dagen ook zien. We moeten eigenlijk af van de NAVO.
Ja, ik zie dat toch anders. Ik merk dat het elke keer gekoppeld wordt aan elkaar. Wij zeggen de NAVO is belangrijk. Die moeten we overeind houden. En dan moeten we ook met elkaar knokken. En af en toe ook ruzie maken. Dat hoort er ook bij. Dat is niet iets alleen van deze tijd. Dat is, zou je kunnen zeggen, sinds een oprichting gewoon onderdeel van hoe we met elkaar omgaan. Maar tegelijkertijd, als mensen zich afvragen, maar als we niet meer alleen afhankelijk willen zijn van de Amerikanen, wat is dan het alternatief? En dan moet je dus ook durven zeggen, als je dus een politieke unie hebt, zoals Europa, dat daar dus ook militaire krijgsmacht aan verbonden
precies
moet worden.
Precies in een week dat heel zichtbaar wordt dus. En mij viel op dat Rob Jetten had dat tweetje nog niet verstuurd met jullie oude plan. En binnen een paar minuten stond daar een vinnige reactie van Han ten Broeke onder.
Nou, laat ik eerst iets anders zeggen. Kijk, D66 roept dat inderdaad al heel erg lang. Maar het is Salima Belhaj geweest die er voor het eerst inhoud aan heeft gegeven. Dus zij verdient daarvoor een compliment. Dat heb ik haar in het verleden ook vaak genoeg gegeven. Want nu weten we eindelijk wat D66 bedoelt met die kreet. En ik denk dat Salima misschien wel weet wat ze daarmee bedoelt. Maar ik heb grote twijfel of Rob Jetten dat ook snapt.
Wow.
Kijk, het is bij Bij dat Europese leger is het helaas zo dat we niet zoveel verder komen dan voortdurend blijven in een soort conceptie van wat is dan dat Europees leger? Nou, in de initiatiefnota van Salima staat voor het eerst wat ze daaronder verstaat. Ik heb daar grote kritiek op, dat weet ze ook. Ik heb hem ook gewoon goed gelezen. D60 maakt daar in ieder geval de stap, de beweging. Daar heb ik ook Jette in die tweet mee gecomplimenteerd. Dat ze zeggen van oké, maar dat Europese initiatief van ons, dat moet in elk geval binnen de NAVO gestalte krijgen. Nou, dat is vooruitgang, want dat weet in het verleden werd altijd gesuggereerd dat het buiten de NAVO moest gebeuren. Alleen vraag ik me dan wel af, ja, waarom dan nog een defensiecommissie in het Europese parlement? Nou, wat hebben die er dan nog mee te maken? Want op het moment dat je het Europese parlement daarbij inschakelt, de Europese volksvertegenwoordiging zullen we maar even zeggen, dan heb je dus een defensiecommissie in het Europese parlement. Je hebt een defensiecommissie in de verschillende EU-lidstaten, die ook NAVO-lidstaten kunnen zijn. Nou, laten we eens een NAVO-lidstaat nemen, Nederland bijvoorbeeld. Er zit de defensiecommissie waar ik zelf voorzitter van was, waar Salima in zit. En die moeten ook nog eens een keer binnen de NAVO hun werk doen. Dus alleen al op parlementair niveau heb je dan een soort totale brei aan politieke verantwoordelijkheden die dwars door elkaar lopen van een civiele organisatie, ja, de EU, en een militaire organisatie. Dus dat werkt niet.
Waarom reageer jij op die tweet?
Omdat ik zo moe word van dat het in Nederland, en daarom is het goed dat we deze podcast misschien nu hebben, en wellicht dat hij daar wat aan kan bijdragen, dat in Nederland het debat nooit verder komt dan een Europees leger. Heel een paar dingen. Macron is helemaal niet voor een Europees leger. Macron is voor een, wat we noemen, intergouvernementele samenwerking van Europese landen om vooral Franse belangen te behartigen. Bijvoorbeeld een interventiemacht in Afrikaanse landen. Hij zou het liefst hebben dat we op dit moment dat in Tjaad zouden doen.
En de Franse wapenindustrie natuurlijk te
spreken.
Nou,
laat die wapenindustrie er even buiten, want dan vermengen we van alles met elkaar. Daar hebben ze net een hele mooie afspraak met de Duitsers over gemaakt. Die zouden wij moeten volgen. Maar als het gaat om, zeg maar even puur het uitsturen van soldaten, hè, want dat is de kern ook van die soevereiniteitsvraag die iedereen zo zenuwachtig maakt. Nou, Macron is niet voor een Europees leger. Macron is voor Europese landen die samenwerken zonder de Amerikanen. Maar dat is geen Europees leger. Dat is een Europese interventiemacht die op toerbeurt. Die hebben we al. Dat is daar hebben we in Europa al iets voor opgericht. Daar hebben we de EU battlegroups voor. Die zijn nooit ingezet. Ja, één keer om verkiezingsbussen uit te delen en wat tenten bij een overstroming. Dus dat zegt al heel veel over de capaciteiten van de EU om dit te doen.
Je hebt nog steeds geen antwoord gegeven waarom jij in deze week het nodig vindt om op een politiek tweetje van D66 te reageren.
Nou, dat zit meer bij jou, Laurens, dan dat het bij mij zit. Want ik doe dat al jaren. Al jaren gaat elke keer komen die debatjes op over het Europees leger. En dan probeer ik D66 uit te dagen om uit te leggen wat dat is. Daarom complimenteer ik Salima ook met het feit dat zij de eerste D66 is die daar in ieder geval tekst en uitleg over geeft.
Ja, maar waarom is het zo belangrijk om te reageren op wat D66 zegt?
Nou, bijvoorbeeld omdat het debat daarmee verder komt. Want mensen snappen in Nederland niet het verschil tussen wat is het een Europese defensiesamenwerking en defensiesamenwerking in Europa. Je kunt niet voor allebei zijn. Je kunt niet zeggen, ik ben voor een EU-defensiemacht of een Europees leger, waar het Europees parlement nog iets over te vertellen heeft, waar een Europees commissaris voor moet komen, wat in het verlengde ligt van het Europees buitenlandbeleid. Dat staat allemaal in die nota van Salima. En tegelijkertijd, ja, maar weet je wat echt goed is? Dat zijn natuurlijk die bilaterale vormen van samenwerking die helemaal niet over Brussel gaan. Zoals Nederland bijvoorbeeld zijn marine volledig heeft geïntegreerd met de Belgen. Of zoals Nederland zijn verloren tanks weer heeft teruggekregen door een totale integratie met het eerste Duitse tankdivisie. Ja. Nou, dat zijn vormen van echte Europese samenwerking. Maar dat is dus het tegenovergestelde van een Europees leger. En niemand snapt dat als je maar blijft praten in het Europees leger, waar de helft van Nederland geen trek in heeft.
Ja, maar dat is, kijk, het wordt bijna een soort rituele dans. Want eigenlijk elke keer als D66 daar iets over zegt, dan zie je een VVD'er langskomen die daarop reageert. Dus het is volgens mij
een oud-VVD'er zelfs.
Een oud-VVD'er mag ook. Han debatteert
het
graag.
Het is een rituele dans. Dus ik doe dat consequent.
Kijk, het is eerder andersom. Wij hebben besloten om niet alleen toe te moeten zien hoe er niks gebeurt, hoe er heel veel bilaterale samenwerkingsverbanden zijn binnen Europa, hoe men toewerkt naar permanente gestructureerde samenwerking. Hoe men toewerkt om een Europees Defensiefonds. Nou, dat is eigenlijk in feite opgericht. Hoe men eigenlijk al civiele missies doet. Hoe men diplomatiek en dus ook politiek een bepaalde rol wil hebben in die wereld. Maar vervolgens daar geen uiting aan kan geven. Dus wat wij doen is gewoon adresseren wat er aan de hand is. En ook uitleggen hoe je dat zou kunnen doen. En alle waarborgen en alle opmerkingen. Want ik heb een hele tour gedaan met allerlei verschillende mensen gesproken. Alle kritiek ontvangen. En ook verwerkt. En het grootste probleem is eigenlijk dat Nederland nu niet duidelijk is over wat ze wil. Terwijl Duitsland wel duidelijk is. Frankrijk wel heel erg duidelijk is. Dat zijn toch twee grote landen. En straks als de Britten er niet meer bij zitten, is het belangrijk dat Nederland ook zijn eigen visie heeft. En wat we nu doen is sorry, je wilde wat zeggen.
Nee, maar waarom vind jij daar dan geen kamermeerderheid voor? Ook als je zegt, dat we doen dat binnen de NAVO. We hebben al heel veel structuren. Waarom lukt het jou dan niet om die meerderheid te vinden?
Nou ja, dat zou je inderdaad ook aan de andere mensen moeten vragen. Maar wat je ziet is eigenlijk twee bewegingen. Sowieso politieke partijen die eigenlijk minder hebben met defensie. En dus per definitie elke uitbreiding of elke nieuwe politieke militaire macht liever niet zien.
De linkse oppositie?
Precies. Ja. En rechtse partijen die heel erg benadrukken. Nee, want we zijn voor de NAVO.
En wat ik eigenlijk. En we zijn tegen Europa of zoiets.
Ja, en een soort angst hebben van ja, maar dan verliezen we onze soevereiniteit. Maar dat is ook onzin. Dat heb ik ook goed uitgezocht. Dat heeft ook het kabinet ooit in 2012 ook al zelf gezegd. Het zorgen voor je eigen veiligheid.
Ook zei dat ze tegen Europees leger waren.
Dat hebben ze ook gezegd, maar als het gaat over de feitelijke soevereiniteit.
De AIV heeft dat gezegd.
Maar dan moet je het misschien geen Europees leger noemen. Want
ik
dan jaag
je
ze
het geen leger, ik noem het krijgsmacht, want dat is het feitelijk ook.
Maar Jette zegt het wel in zijn tweet.
Jette
dus dat is dan misschien toch een inschattingsfout.
Ja, oké, maar als jullie Rob willen spreken, is dat prima. Hij weet waar hij het over heeft. De hele fractie weet ook waar ze het over hebben. Wij weten waar we zijn er ook duidelijk in en open in. Mensen kunnen ook ons aanspreken op wat we willen. En ik denk dat uiteindelijk de uitkomst. Rob ook. Ik bedoel, deze discussie ga ik nu met je aan. Want dat slaat ook echt helemaal nergens op. Waar het over gaat is dat wij daar open over zijn. Dat wij openstaan voor kritiek en opmerkingen. En dat ik ervan overtuigd ben dat in de komende 5 jaar die ontwikkelingen doorgaan. Als je alleen al kijkt naar de uitspraken die de Europese Raad heeft gedaan. Waarin ze veiligheid voor het eerst expliciet ook benoemd hebben. En dus ook defensie expliciet benoemd hebben. Dan is het niet de vraag of het gaat gebeuren. Maar het is eerder de vraag wanneer het gaat gebeuren. En weet je wat dan het interessante is? Dat mensen gaan roepen, hoe heeft het kunnen gebeuren dat wij niet wisten dat men dat in Brussel aan het doen is? En dan zeg ik, dat ligt niet aan D66. Dat ligt aan andere partijen die soms met twee gezichten enerzijds in Brussel zeggen, tuurlijk moeten we ermee doorgaan, en terugkomen naar Nederland en zeggen, nee. Dat gaan we allemaal niet doen. Ja,
toch?
Mark Rutte doet dat ook. En Ank Bijleveld doet dat. En dat vind ik niet netjes.
Je zegt, we gaan deze weg op. Dit gaat gebeuren. Over 5 jaar gaat het zover zijn. Dat betekent dus ook dat je ervan uitgaat dat, die spanning tussen Amerikanen en de Europeanen binnen de NAVO, dat het dus niet iets is wat aan Trump hangt. Want over 5 jaar, de kans is groot dat Trump helemaal niet meer president is over 5 jaar. Maar dan blijft dat.
Maar de
tendens gaat dus die kant op.
Nee, maar
los van
de Europese
Trump.
Krijgsmachtdiscussie gaat niet over Trump.
Natuurlijk wel.
Nee,
de politieke discussie wordt gevoerd.
In je nota,
door die,
zelfs heel nadrukkelijk als
aanleiding. Door die 2% discussie die Trump heeft is begonnen.
Nee, dat is dus niet waar. Wat ik heb gezegd is, er zijn ontwikkelingen in de wereld dusdanig dat er een extra urgentie is dat we binnen Nederland een gesprek moeten hebben over waar we onze veiligheid willen waarborgen.
Sure. Misschien dan niet voor D66, maar voor de regeringsleiders, voor Merkel, voor Macron, voor Rutte.
Tuurlijk.
Is het risico wat Trump creëert door de indruk te wekken dat hij Europa niet wil verdedigen, als je niet meer dan 2% van je geld uitgeeft aan defensie, is reëel. En daar reageren ze op.
Ja.
Maar dat betekent dus, ik heb de indruk aan, wat vind jij daarvan? Zie jij dat ook? Dat dit dus niet alleen maar aan Trump hangt? Dat er nu een beweging is ingezet die door zal gaan?
Ja, Trump is eigenlijk alleen maar. Het effect van Trump is een beetje hetzelfde als de uiting van Macron. Alleen Trump doet het iets structureler. En Trump doet het veel botter. En doet het op een manier die veel meer indruk maakt dan alle Amerikaanse presidenten voor hem. Die eigenlijk exact hetzelfde zeiden. De Amerikaanse ministers van Defensie zeiden ook hetzelfde. Dus in die zin leidt Trump wel een verhoging van bijvoorbeeld die defensiebudgetten in. Je zag ook in die slotverklaring dat ze om Trump te appeseren, hadden ze heel bewust opgenomen hoeveel er sinds 2016 extra is uitgegeven door de NAVO-lidstaten. Dat is niet toevallig het jaar waarin Trump is verkozen. Dat is wat hij wil horen. Hij gaf zelf nog een persconferentie. De persconferentie die hij wel gaf, die ander liep hij weg vanwege dat filmpje. Maar die persconferentie die hij wel gaf, dat was met de zogenaamde 2% landen. Nou, dat die 2% pas in 2016 2024 behoeft te worden behaald. En hij al die andere landen die er nog niet aan zitten ook als delinquenten neerzet, is weer typisch Trump. Dus Trump is wel belangrijk, maar Trump is alleen maar een symptoom van iets wat we ook na Trump zullen blijven zien. En dat, daar moeten we het over hebben. En dat is, kan Europa zijn eigen continentale veiligheidsbelangen zo formuleren dat we daar meer kunnen doen? Kunnen we onze eigen veiligheidsbroek ophouden? Want de Amerikanen zijn weg. Pax Americana is verdwenen in onze omgeving. En daardoor zitten we voortdurend met z'n allen in de problemen. Of het nou Turkije is, of Libië, of Tunesië, of Wit-Rusland.
Maar dan
voortdurend
in
het probleem.
Eigenlijk moeten we Trump gewoon bedanken. Net als dat we de Britten kunnen bedanken. Ja. Dat de Europese integratie misschien sneller zal gaan.
Nou, die Brexit is een zegen voor de gedachtenvorming of de explicitering ook onder Nederlanders. Dat dit misschien niet helemaal iets wat wij zelf zouden moeten willen. Maar dat is natuurlijk een beetje een ongerijmde manier om de steun voor de Europese Unie te vergroten. Dat je moet hopen dat er een land uitstapt. Dat doe ik niet. En ik vind Trump
dus je bent niet dankbaar voor Trump en de Brexit?
Nee, Trump erodeert alles waar Nederland voor staat. Inclusief ook de veiligheidsbelangen. Maar punt is alleen dit. Als je wilt dat je op Europees niveau meer samenwerkt, dat wil ik ook. Ik ben voor een Europese pijler binnen de NAVO. Dat vind ik al heel lang. Dat vond Kennedy al in begin jaren 60. Daar zouden we meer aan moeten doen. Dan moet je dus ook daar consequenties aan verbinden. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor een Europees Defensiefonds? Dan betekent dat dat je niet in Nederland een alleingang kunt doen op export bijvoorbeeld. Dat doet D66. Daar ligt een andere initiatiefnota voor. Dus waar is dan de Europese gedachte die leidt tot die Europese krijgsmacht? Okay, als je hem daar al onderuit haalt. Even, zo kan ik nog wel meer voorbeelden geven.
Even naar de kern van deze podcast. Hè, die gaat over hoe functioneert de Haagse macht?
Ja.
Je vertelt dit nu, dit betoog. Hoe plant jij dat zaadje bij de mensen die jij spreekt? Bij Mark Rutte, bij de mensen op het ministerie van Buitenlandse Zaken? Want die spreek je allemaal vanuit jouw functie.
Niet alleen vanuit deze functie, maar in het verleden natuurlijk ook. We zitten hier nu in de kamer van Salima. Een paar kamers verderop zaten we 2 zomers geleden, of 3 zomers geleden... dat was het, over het regeerakkoord te onderhandelen. Nou, daar wordt dan gesteggeld tussen bijvoorbeeld de woordvoerder van D66... en de andere woordvoerders over hoeveel er in die paragraaf moet komen over Europees beleid, of een Europese inkleuring van je defensieinspanningen.
Nee, maar ik bedoel nu eventjes je analyse die je net geeft. Je bent nu van een politieke denktank hier in Den Haag. Je speelt een rol in dat denkproces
zeker
achter de schermen.
Ja.
In de ministeries, bij partijen.
Zie je het bewegen en welke invloed heb je op dit
maar,
moment?
Kijk, op de niveaus waar gedacht wordt over militaire toekomst en buitenlandse internationale veiligheid en samenwerking, is helemaal niemand te vinden die voor een Europees leger is. Echt helemaal
dat
niemand.
Dat is dus echt niet waar.
Nou, dan mag
dat
je één naam noemen.
Alle krantenartikelen, nou,
noem maar eens één naam.
Noem
eens één naam.
Ik ga nu geen naam.
Zelfs binnen
noemen
je eigen partij, Herman Schaper, in het verleden Hans van Mierlo,
ook
toch ook mensen die verantwoordelijkheid hebben gedaan,
dit
waren gewoon tegen.
Dit is echt zo vervelend, want volgens mij proberen jullie een podcast te maken om gewoon op metaniveau hierover te praten.
Nou, dat wil ik ook graag.
Ik heb geen zin in een politiek debat, want ik zit hier niet naast een politicus. Ik vind dat echt belangrijk. Ik vind het ook belangrijk om niet aan D66 bestje te doen. Ik sta voor de Europese krijgsmacht. Ik heb daar goed over nagedacht. Ik vind het echt belangrijk dat we daar een gesprek over voeren in Nederland, niet alleen in de Kamer, omdat vervolgens anders de samenleving er niks meer van snapt.
Fijn, ik
wat
wil
dan allemaal
een gesprek
in Brussel
voeren,
gebeurt.
Ook op inhoud.
Wat
maar
er in Brussel,
dus laat
me even uitpraten wat er in Brussel gebeurt. De belangrijkste reden voor mij om die noten te schrijven was de discussie over de Brexit. Ik dacht, alle politici die pro-Europa zijn, hebben een verantwoordelijkheid om echt actief iets neer te leggen en het gesprek aan te gaan en ook het aan te durven om rekening te houden met de gevoelens die er zijn.
Maar ik wil het ook graag van jou weten, wat ik ook aan Han vroeg. We zien de politieke debatten, die kan iedereen volgen. Er zit een laag onder in de Nederlandse politiek in hoe dit gebouw en de ministeries functioneren. Hoe beïnvloed jij die discussie als je het hebt, want je deelt denk ik wat Han zegt over de risico's van de lange termijn voor de Europese defensie. Dus hoe vindt dat debat hier in de Haagse kaastel plaats?
Het gesprek over de Europese krijgsmacht heeft hier plaatsgevonden. En het gesprek vindt ook plaats over de NAVO. Dat is via Buitenlandse Zaken en Defensie.
Maar zit er een verschil in tussen wat er in het debatten gebeurt, wat mensen formeel zeggen en wat er dieper in de ministeries gebeurt?
Dat weet ik niet. Ik denk wel dat je als Kamerlid, daarom heb ik ook gekozen om een initiatiefnota te schrijven en niet bijvoorbeeld moties te schrijven of verzoeken te doen. Want op een gegeven moment moet gewoon mensen weten van wat wil je nou politiek. Dus ik denk dat dat invloed heeft gehad. Ik krijg ook heel veel mensen die naar me toe komen, die er gesprekken over voeren. Mensen die het met me eens zijn, mensen die het niet met me eens zijn. Dus op allerlei manieren kun je invloed uitoefenen door als politicus iets neer te leggen. Er zijn ook andere politici, die hebben het met de koopvaardijwet gedaan. Dat is ook, denk ik, een van de taken van Kamerleden om ook iets neer te leggen. En dan te kijken van, hey, wie gaat er allemaal op reageren? En dat beïnvloed je natuurlijk het ministerie van Defensie. En natuurlijk zitten daar nu ook mensen die het eigenlijk ook al altijd vonden en zeiden, oké. Nee, nu kunnen we ook een keer iets aangeven wat we ervan vinden. Dat beweegt constant.
Maar dat doe ik dus ook. Hè? Kijk, het liefst heb ik het over die initiatiefnota. Dan staan een paar dingen in die inhoud geven aan wat tot nu toe cretologie was. Namelijk een Europees leger. Wat bedoelen we daarmee? Nou, het is heel simpel. Ik zie niet, met alle kennis die ik heb en met alle mensen die ik erover heb gesproken en alles wat ik erover lees, hoe je bijvoorbeeld Europese defensiesamenwerking buiten die NAVO kunt vormgeven. Omdat dat leidt tot duplicatie. En bovendien.
Maar binnen wel. Daar gaat het dus wel over. Ook met Rutte.
Kan gewoon en doen. Je hoeft geen apart militair doctrine te ontwikkelen.
Nou kijk, het probleem is, we hebben een staande militaire doctrine. En als je weet hoe militairen werken, Salima weet dat, want is nu al een paar jaar defensiewoordvoerder, dan weet je dat het voor militairen van essentieel belang is dat ze werken volgens vaste skills en drills, dat er commandolijnen zijn. Dat moet je oefenen. Daarom zijn militairen ook altijd in vredestijd aan het oefenen. Dat doet de NAVO dus al 70 jaar. Dat doet zij succesvol. Er zijn wel crises in de NAVO geweest. Daar zitten we nu ook weer in. Komt de NAVO meestal beter uit. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat een civiele organisatie als de EU, die is opgericht rond een gedachte van een interne markt, en later is dat wel uitgebreid, daar hoort ook een buitenlandbeleid bij, daar ben ik wel heel erg voor, dat die ineens een militaire poot zou kunnen gaan vormen. Want dat wordt per definitie, wordt dat duplicatie. Daarom zie ik niks in een aparte defensiecommissie. Hoeft er voor mij niet een aparte defensiecommissaris.
Maar ik hoor wel trouwens dat Nederlandse diplomaten bij Parijs de deuren plat lopen. Er is wel iets aan de hand, denk ik.
Zeker, maar dat heeft dus niet, en dat zie ik ook, sterker nog, ze lopen ook bij ons de deur plat. Ik ben daar ook. Dat is het spel wat zeg maar achter de schermen plaatsen. Dan probeer ik net uit te leggen. Dat tendeert niet naar een Europees leger, waarbij je bij hand opsteken straks een Europees parlement een missie ziet uitsturen waar ook Nederlandse soldaten onderdeel
van
zijn.
Maar naar de aankoop van Franse onderzeeërs? Of waar gaat het over?
Nee, dan wordt het direct heel plat.
Maar misschien mag ik nog even één belangrijk misverstand uit de weg helpen. Ja. De NAVO en de Europese Unie hebben met elkaar ook een overeenkomst gesloten.
Zeker.
Dat ze meer willen samenwerken, dat ze hetzelfde doctrine willen hanteren. Dus de duplicatie is helemaal geen discussie.
Dat is wel
en
een discussie.
NAVO is ook gewoon een goede gesprekspartner voor de Europese Unie. En als je voor een integraal buitenland- en veiligheidsbeleid bent vanuit Europa of de Europese Unie, dan moet dat dus ook een militaire commitment met zich meebrengen. Anders is dat niks waard. En daarom verwees ik net naar de missie van Hormuz, want dat is eigenlijk een mooi voorbeeld waarom ik zei van het gaat toch wel gebeuren. Je ziet dat de Europese Unie in kader ook van de toch het willen streven om de Iran die overeind te houden, de Verenigde Staten dat verbreekt. En dat men dan de manieren zoekt om gezamenlijk een militaire missie te doen. Dat is wat we nu gaan doen.
Ja, maar dat is iets anders.
En het interessante is, hoe zorg je dat je dat dan ook goed vastlegt en goed afspreekt.
Want het gebeurt in Hormuz.
Terwijl we dus eigenlijk in feite niet spreken over een Europese krijg, maar het is gewoon degelijk wel een Europese missie.
Van de Iran-deal tot de missie in Hormuz. Dat is een perfect voorbeeld om eens even aan te geven wat nou het verschil is.
Ja.
De Iran-deal wordt door Trump verscheurd. Op dat moment wordt dus de veiligheid die we dachten te kopen, we dachten daarmee Iran te kunnen afhouden van een bom. Die wordt op het spel gezet. Wat doen de Amerikanen dan vervolgens? De Amerikanen zeggen, wij verscheuren die deal. En elk bedrijf wat nu nog gaat leveren aan Iran, krijgt een sanctie aan zijn broek. Maar de Amerikanen doen nog iets anders. Die zeggen, ook elk bedrijf wat niet onder onze jurisdictie valt, dus een Europees bedrijf, neem even Airbus of Franse oliebedrijf Total of Swift, wat in Brussel zit. Als die dat doen, krijgen ze ook een boete, krijgen ze ook een sanctie. Wat de Amerikanen dus doen, is die koppelen op dat moment hun politieke zet, een politiek besluit, koppelen ze aan de economie. Dat vind ik, dat moeten wij ook gaan doen in Europa. Dan heb je namelijk Europees buitenlands beleid. Daar ben ik heel erg voor. Maar nou komt het. Vervolgens lopen die spanningen op. Ik denk met name helaas te danken aan de zet die Trump heeft gezet. Dan zeggen de Amerikanen, er worden nu schepen aangevallen, er worden schepen geënterd, de vrije doorvaart wordt belemmerd. Mogen wij even op solidariteit rekenen en mogen daar schepen komen? En dan zeggen heel veel Europese landen, die kijken dan weg, zeggen ja, als we dat nu doen, dan witwassen we eigenlijk het besluit wat Trump het vorig jaar heeft genomen. Snap ik dat men dat liever niet doet. Tegelijkertijd heeft Nederland in zijn grondwet gewoon keihard staan dat we nou juist op dit soort zaken, als het openhouden van die zeeroutes, dat we daar onze militairen voor willen inzetten. Dus het simpele feit dat je dan dus aarzelt om dat te doen, en het is niet zo dat Nederland het deed. Nee, Nederland aarzelde juist heel lang. Die Van Spijk die had een half jaar geleden al uitgezonden kunnen worden. Maar de enige reden dat we het niet doen, is omdat we eigenlijk de Amerikanen niet willen helpen op dat moment. Vervolgens komt er een Engels plan om het te doen. De vorige Engelse minister van Buitenlandse Zaken, die kondigde al in het Lagerhuis aan. Ik heb nu een aantal Europese landen die doen mee. Daar zat Nederland overigens bij. Dat gaat niet door, want er komt een nieuwe Britse regering. En weer aarzelt Nederland. Nou doet Nederland het gelukkig. Ik weet niet of deze 60 binnen het coalitie de grootste propagandist was van die missie in Hormuz. Ik vind wel dat als je voor Europees buitenland en veiligheidsbeleid bent, maar ook voor een Europese krijgsmacht, dan moet je voorop lopen om daar een schip naartoe te sturen. En ik weet niet, Salima, hebben jullie binnen de coalitie, was de opstelling van D66 nou dat jullie als eerste van die vier partijen dat schip wilden sturen?
Nou ja, wat denk ik belangrijk is de brief zoals die er nu ligt, die eigenlijk uniek is en ook bijzonder is voor Nederland. Want daar staat gewoon heel duidelijk dat Nederland kiest om samen met Frankrijk onder Frans gezag een Europese missie te gaan doen. Dat is nogal wat. En het is terecht dat Nederland dat doet. Omdat we dus ook met elkaar binnen de Europese Unie hebben besloten hoe we ons willen verhouden tot Iran. En dat we geloven dat die Iran-deal zeker gered kan worden. En dat dat handiger is om te doen dan de hele scheepvaart en ook dus de Nederlandse rederijen in problemen te brengen.
En dat gaan we vaker doen.
Hadden we veel eerder moeten
doen. Dat ik net zei, is dat het steeds meer gaat opschuiven. En dat ik het belangrijk vind dat iedereen zich bewust is waarom we dat doen en hoe we dat goed geregeld hebben.
Dit zijn de eerste pogingen. In mijn ogen hadden we dat dus veel sneller moeten doen. Want dan krijg je, laten we het dan maar even Europese defensiesamenwerking noemen. Dan krijg je die Europese defensiesamenwerking die velen van ons wensen.
Hey, Rutte die zei op de NAVO-top, we gaan wel meer geld uitgeven, maar pas. In de volgende kabinetsperiode gaat dat gebeuren, Salima?
Dat weet ik niet. Kijk, die 2% heeft echt een eigen magie gekregen. En eigenlijk zoals Han in het begin begon, daar kan ik me grotendeels in vinden. Die 2% is eigenlijk een pervers systeem, afhankelijk van je bruto nationaal product. Maar een volgende kabinetsperiode, als je echt percentage wil halen, gaat het over 10 miljard per jaar extra. Dan blijft er niets over voor onderwijs, dan blijft er niets over voor zorg.
Volgende kabinetsperiode is in 2024. Dus dan aan het eind van de volgende kabinetsperiode moet je
nu al voorspellen, dat gaat Nederland gewoon niet halen. Nee, en heel veel andere landen ook niet. En dat kan ook niet, want 2%, zeker met de huidige economische stand, zelfs als er een recessie komen, die is zeer wel mogelijk, moeten we nu de defensiebegroting verdubbelen. Nou, de A, dat kan defensie helemaal niet aan. B, de rijksbegroting gaat dat niet aankunnen. Ook niet als er by miracle ineens 10 miljard kan worden vrijgespeeld. Ergens. En die hebben we niet. 2% is inderdaad pervers, want het is een domme norm. Net zo dom als de 0,7 norm op ontwikkelingssamenwerking.
Nee, dat is anders.
Ja, dat is net zo dom, want er zijn allebei BNP-normen die niets te maken hebben met de noden in de wereld of de veiligheidsbehoeften die we hebben. Je zet een kraan open en afhankelijk van of er water in de leidingen zit, komt er iets uit. Nou, dat gaat natuurlijk nergens over.
Rob de Wijk, Han. Dat is jouw baas, hè? Bij het,
nee, dat is gewoon dat is een collega.
Oh, jullie zijn egalitair. Okay.
Senior.
Ja, in een denktank bestaan geen. Ja, er bestaan wel interne arbeidsverhoudingen. Maar ik neem geen instructies of zo. Okay, hij ook niet van mij. Trouwens.
Hij is in ieder geval de oprichter van het instituut. En samen met Arjan Boekenstein heeft hij ook een podcast hier bij ons, bij BNR.
Vraag ze ook wat zij vinden van het Europees leger trouwens.
Nou, daar heeft Rob de Wijk inderdaad, daar kom ik op. Hij heeft in de column in Dagblad Trouw laatst gezegd dat het achter de schermen eigenlijk heel goed gaat met de NAVO. Amerikanen versterken verdediging van Polen en de Baltische Staten. Publieke steun voor de NAVO groeit. 3/4 van de Amerikanen en 2/3 van de Europeanen ondersteunen eigenlijk de NAVO. Dus met andere woorden,
om vrolijk te eindigen,
laten we een beetje optimistisch eindigen. Is dat hele theater op zo'n NAVO-top en die hele discussie in de politiek over wel of geen NAVO, als je ziet dat de militairen on the ground het eigenlijk prima met elkaar kunnen vinden, is dit niet een belangrijkere constatering die jouw baas, zeg ik toch maar even,
mag je zeggen,
collega?
Kijk, er zijn onder Trump raar genoeg meer Amerikaanse soldaten op het Europese continent genomen dan onder Obama. Dat is al de eerste gekke vaststelling. Mensen vermoeden dat het omgekeerde zou zijn gebeurd. Dat heeft gewoon simpelweg met de veiligheidsdreiging aan de oostgrens te maken. Betekent dat dat het goed gaat met de NAVO? Nou, op zich wel. Het is ook de enige alliantie die in staat is om dit soort vraagstukken op te lossen. Maar de vraag is, kunnen we dat in de toekomst ook nog hebben? Er zijn 3 breuklijnen in de NAVO die echt heel serieus zijn. 1 heeft met het oosten te maken. Baltische staten willen dat we veel meer doen tegen het Russische gevaar. Dat nu in de slotverklaring van Londen weer op nummer 1 is gezet. Anders dan wat Macron had gewild. Die wilde graag dat terreurbestrijding de nummer 1 was geworden. Dus Macron heeft daar een zeepert gehaald. Dan is er een conflict met de zuidelijke lidstaten. Die met name migratie en andere ellende aan hun zuidgrenzen zien. Dat is ook een Europees probleem. We hebben daarbinnen nog eens een keer het probleem met lidstaat Turkije. Dat is niet alleen maar meer tussen Turkije en Griekenland. Dat is eigenlijk tussen Turkije en de rest. Nou, die 3 breuklijnen zijn nu al zichtbaar. Dat is de 5e crisis die in de NAVO in zijn bestaan doormaakt. Suez, 56 was de eerste. Het vertrek van de Fransen in 66 was de tweede. Begin jaren 80 de Hollanditis. Hebben we zelf nog een bijdrage geleverd. Dat was de 3e, kernwapen plaatsen of niet. En daarna eigenlijk het optreden van de NAVO buiten de eigen verdragsgebied. Afghanistan is het mooiste voorbeeld daarvan. Ja. Heeft ook, daar zijn we ook van aan het terugkomen. Nu moeten we de NAVO op een andere lees gooien. Daar moet meer Europees gebeuren. Maar binnen de NAVO, zegt ook Rob.
Salima, laatste woord voor jou.
Volgens mij moeten we niet vergeten dat de NAVO een feestje viert. Het bestaat 70 jaar, dat is ongelooflijk knap. Met zoveel verschillende landen, met zoveel ontwikkelingen in het verleden, maar ook in het heden. Dat moet gewoon blijven bestaan. En we moeten onszelf opnieuw definiëren naar
en zolang de Amerikaanse troepen aan de oostgrens staan, zolang de militairen samenwerken, is de bende niet hersendood.
Nee, ik denk dat hij niet hersendood is. Ik denk wel dat het goed is dat het af en toe schuurt. Wrijving geeft ook glans. Dat is een goede zaak. En tegelijkertijd denk ik parallel, zonder de NAVO te hoeven ondermijnen, dat het gezond is om als Europa, als Europese Unie, ook na te denken over je eigen veiligheid. En hoe je invulling wil geven aan je integrale buitenland- en veiligheidsbeleid.
We sluiten deze week weer af met de week van Kees. Naar aanleiding van het nieuws rondom Klaas Dijkhoff was hij op de koffie bij Serv Wiemers, de baas van Transparency International Nederland.
Over wachtgeld in de Tweede Kamer.
Onze stagiair.
Tot volgende week.
Kees Verhoog.
De week van Kees. Of was het de week van Klaas? De zoveelste VVD'er die zijn bonnetjes niet meer kon vinden. Toeval of niet, Kamervoorzitter Ariep kwam deze week met een nieuwe gedragscode voor Tweede Kamerleden. Ik ga langs bij Serv Wiemers, directeur van Transparency International Nederland. En ik bevraag hem over integriteit in de Nederlandse politiek. Goedemiddag.
Hey, hallo Kees, kom binnen.
Serv Wiemers, voorheen onder andere diplomaat in China en verkiezingswaarnemer in Oost-Europa. De bestaande integriteitsregels deze week gebundeld en aangescherpt tot een nieuwe gedragscode. Blij mee?
Nou, het is wel een stap in de goede richting. Wij hebben in Nederland een register, maar dat is een vrijwillig register. En bijvoorbeeld de mensen van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, vullen daar helemaal niets in. Maar ook Alexander Pechtold, 2 jaar geleden, had zijn appartement ook daar niet ingevuld. Dat is natuurlijk slecht. Daardoor ontstaat er wantrouwen in de politiek. En het argument van ja, maar dit was een privégift, dat geldt natuurlijk niet. Dit zijn mensen met een publieke positie, het zijn mensen met macht. En hoe hoger mensen in de hiërarchie zitten, dus om te zeggen hoe groter hun macht, hoe strenger ook ze gecontroleerd moeten worden en hoe strenger de normen ze voor zichzelf zouden moeten hebben op het gebied van integriteit.
En wat gaat er nu veranderen?
Er is een gedragscode gekomen en die is inderdaad gekomen op aandringen van de Raad van Europa, die Greco-organisatie. Maar eigenlijk gebeurt er nog te weinig. Wat nu gezegd is, is dat ook als er sprake is van de schijn van belangenverstrengeling, dat gemeld moet worden. Een geschenk of een aangeboden reis of een andere nevenactiviteit. Maar ja, dat is natuurlijk echt een heel simpel niveau. Natuurlijk moet je bij de schijn van belangenverstrengeling iets melden. Natuurlijk niet alleen maar bij belangenverstrengeling zelf, want dan is het natuurlijk al te laat. Dus per definitie moet het de schijn zijn. Dus dit wordt gemeld als een grote stap voorwaarts. Het is echt maar een muizenstapje voorwaarts. Er moet een onafhankelijk toezichthouder komen binnen de Tweede Kamer, maar wel onafhankelijk, die gaat kijken of al deze registers op een goede manier worden ingevuld. Want het kan niet zo zijn dat de slager zijn eigen vlees keurt.
En je bent ook Indianoloog. Vorig jaar verscheen van jouw hand het boek Veerkracht over Indianen in de moderne tijd. Wat kunnen we dan leren van de Indianen?
Een essentieel element dat we kunnen leren van de Indiaanse cultuur is het ethisch leiderschap. Leiders worden niet zomaar gekozen, maar komen naar voren op basis van de ethische kwaliteiten. En voor datzelfde boek Veerkracht, Indianen van nu over de wereld van morgen, heb ik bijvoorbeeld oude documenten gezien van Nederlanders die in de 17e eeuw in contact waren met Indianen in de buurt van het huidige New York, toen Nieuw Amsterdam. En die Nederlanders waren al verbaasd over dat bij de Indianen geen corruptie voorkwam en in Nederland dat het gewoon normaal was. Dus daar kan je al zien dat er toch iets is van verschil tussen de Indiaanse cultuur en de cultuur die wij gewend zijn.
Hartstikke bedankt.
Oké, graag gedaan.
De week van Kees.
Maandag 16 december, 8 uur, de nacht van de macht.
Dan hoor jij wie de Binnenhof-fluisteraar van het jaar is.
5 gasten van onze podcast Project Binnenhof dingen naar de hoofdprijs.
De genomineerden zijn...
Rob Jetten, van Klimaatdrammer maakte hij zijn geuzennaam.
We willen die vliegtax zien, we willen die CO2-belasting zien.
Malik Asmani, die ging naar Brussel, waar de echte macht zit.
In plaats van dat je hier in Nederland zeg maar probeert een kleurpaad in te kleuren.
Gijs van Dijk, de PvdA-oppositiepoliticus die stilletjes meeregeert.
Gijs van Dijk is best tevreden.
Sigrid Kaag, de echte minister van Buitenlandse Zaken.
Dat kan ik me niet herinneren.
Kim Putters, de opiniepeiler met het oor van de premier.
En meer impact kan hebben dan dat ik dat ooit als Kamerlid heb kunnen doen.
Stemmen kan tot en met 6 december op bnr.nl/nachtvandemacht.
Erbij zijn kan ook 16 december, 8 uur, Nieuwspoort, Den Haag.
Project Binnenhof.